We gaan lezen 2 Korinthe, hoofdstuk 1, vers 1 en 2, waar staat Paulus door de wil van God een apostel van Christus Jezus en Timotheus, de broeder aan de gemeente Gods die te Korinthe is, met al de heiligen in geheel Achaïe. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ja, de eerste Korinthebrief die we met elkaar hebben behandeld, ja, die eerste Korinthebrief die verdreef niet alle problemen die er waren gerezen in de gemeente van Korinthe. En ondanks dat een groot aantal problemen werden opgelost, bleef toch de tegenstand tegen de apostel Paulus. En dat duurde eigenlijk hardnekkig voort. Men volhardde zich. En de kritiek die een aantal op Paulus hadden, ja, nam misschien alleen nog maar toe. Dat lees je onder andere in 2 Korinthe 10, vers 17. In 2 Korinthe 10, vers 17. Waar staat, wie roemt, roeme in de Heer. Want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Heer een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan. Ja, als je daar naar kijkt, dan zie je dat er een hele strijd is. Dat men in Korinthe roemt in zichzelf, in plaats van in de Heer. En dat men, als men naar de apostel Paulus kijkt, zoals vers 7 dan weer zegt, alleen kijkt naar wat voor ogen is. En dat doet de gemeente van Korinthe. Vers 7 van 2 Korinthe 10. Gij ziet aan wat voor ogen is. Indien iemand een vaste overtuiging heeft van Christus te zijn, dan overwege hij toch ook bij zichzelf dat evengoed als hij van Christus is, wij ook van Christus zijn. De standpunten verharden zich zo sterk dat ze Paulus zo aanvielen, dat Paulus zegt, ja, je moet ook realiseren dat wij ook van Christus zijn. Dat we broeders en zusters van elkaar zijn. En dan doe je niet zo tegen elkaar. Er waren blijkbaar toch een aantal die voorgingen in de gemeente van Korinthe, die, ja, toch in een geest spraken die niet van de Heere was. Een hele andere geest uitademde. En dat bleef ook zo. Dat lees je ook in 2 Korinthe 11, vanaf vers 2. Waar staat dat Paulus over hen waakt met een ijver Gods. Vers 2, want met een ijver Gods waak ik over u, Korintiërs, want ik heb u verbonden aan een man, aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik vrees dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt die gij niet ontvangen hebt, of een andere evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. Ik acht toch volstrekt niet te hebben ondergedaan voor die onvergelijkelijke apostelen. Er waren dus daar voorgangers die zich apostelen noemden in de gemeente van Korinthe. Ja, waar Paulus van moet concluderen dat ze net als toch de slang, de oude slang, de duivel, Satan, in feite Eva afleiden en verleiden. Zo ook deze mensen werden verleid en hun gedachten eigenlijk afgetrokken werden van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus. Waar ze eigenlijk in een liefderelatie mee stonden. En ze werden als een reine maagd, probeerde hij hen voor Christus te stellen, als een soort bruidsgemeente. Maar ja, van die liefde, daar bleef weinig van overeind. We hebben al gezien dat hij in de eerste Korinthebrief, niet voor niets, 1 Korinthe 13 dicht, het lied der liefde, het hoofdstuk van de liefde. Maar toch, ja, ze worden eigenlijk verleid door deze onvergelijkelijke apostelen. Waar Paulus zegt, ik acht toch niet volstrekt daarvoor te hebben ondergedaan. Maar deze mensen prediken in een heel andere geest, prediken een heel ander evangelie en prediken ook een hele andere Jezus. Daarom is ook deze brief wel actueel, want als we heel erg eerlijk zijn, zien we heden ten dagen op het christelijke erf en het evangelische erf met nadruk, vooral de laatste jaren, dat er toch wel een hele andere Jezus gepredikt wordt dan we vinden in Gods woord. En dat er een heel ander evangelie, een heel andere boodschap wordt gebracht dan je eigenlijk mag verwachten vanuit het woord van God. En dat het heel erg afwijkt. En ook dat er een hele andere geest wordt gebracht. Een geest die wij niet hebben ontvangen. Ja, Paulus gaat toch in deze tweede Korinthebrief deze apostelen, die zich apostelen noemen, toch wat meer ontmaskeren. Want hij laat toch zien in het 11e hoofdstuk dat naar zijn mening dit geen apostelen zijn, maar schijnapostelen die zich wel als apostel voordoen, maar het absoluut niet zijn. En dat het wel arbeiders zijn in de wijngaard des Heren, maar dat het eigenlijk bedrieglijke arbeiders zijn, omdat ze hele andere motieven hebben. Ze zijn er eigenlijk niet door de Heren geplaatst, maar plaatsen zichzelf daar, zien op wat voor ogen is, jagen ook eigen winzucht na, verrijken zichzelf ten koste van de kudde. En dat is al zo oud als de weg van Kralingen. En dat haalt ook bij ons nog steeds de televisie, als dat weer geschiet in evangelisch Nederland. En ook dat is weer geschiet de laatste tijd. Ik noem verder geen namen. Maar in 2 Korinthe 11 vers 13, daar worden deze mensen ontmaskerd, die daar toch voorgaan in Korinthe. En er staat in vers 13, want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook. Immers de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders indien zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid. Maar hun einde zal zijn naar hun werken. Je ziet hier, doet hij er geen doekjes meer om, maar hij zegt open en bloot wie deze mensen eigenlijk zijn. Of de Corinthiërs dit nou eigenlijk, leuk vinden te horen of niet. Het is duidelijk ervan dat deze mensen de oppositie vormen met elkaar in de gemeente van Korinthe. En dat ze dus eigenlijk, als je de hele brief gaat lezen, Paulus ervan beschuldigen dat hij zichzelf wel apostel noemt, maar dat Paulus het niet is. En dat hij zich een autoriteit aanmeet die hij zich niet aanmeten mag. En dat zij eigenlijk de apostelen van Christus zijn. Ja, de berichten over deze voortdurende, groeiende oppositie in die gemeente van Korinthe, dat bereikte Paulus gedurende zijn lange verblijf, wel van 3 jaar lang, in Efeze, tijdens de derde zendingsreis die hij maakte. En zoals we ook de afgelopen keer al hebben overdacht, legde Paulus dus, nadat hij de eerste Korinthebrief geschreven had en gestuurd had, heeft hij maar de stoute schoenen aangetrokken, ondanks dat hij eigenlijk Efeze niet verlaten kon, heeft hij toch een kort rechtstreeks bezoek afgelegd aan Korinthe. En in ook deze tweede Korinthebrief kan je dus uit opmaken uit de teksten, dat hij dus een heel kort bezoek, een bliksembezoek heeft afgelegd, vanuit Efeze aan Korinthe, door van Efeze eenvoudig naar Milete te reizen, want Efeze lag reeds behoorlijk aan de kust. En Milete was een kustplaats waar je kon afvaren. En Korinthe was een havenplaats aan de overkant van de Egeïsche Zee. Hij hoeft alleen die Egeïsche Zee over te varen om dan in Korinthe te komen. En hij heeft dus een kort bezoek afgelegd. Je kan dat lezen in hoofdstuk 2 van 2 Korinthe. Vers 1, 2 Korinthe 2 vers 1, waar staat, dit heb ik mij echter stellig voorgenomen, niet weder in droefheid tot u te komen. Nou, we moeten ons realiseren dat hij zegt hier, niet weder tot u te komen. Ja, wanneer was hij er al geweest? Ja, hij was er al geweest toen hij dat eerste bezoek aan Korinthe bracht en toen hij in Korinthe de gemeente van Korinthe stichtte. Dat lees je in Handelingen 18. Hou hand maar even hierbij, maar spieken we even in Handelingen hoofdstuk 18 vers 1. Ja, daar lees je dat er helemaal geen gemeente in Korinthe was. En dat tijdens die tweede zendingsreis Paulus dan in Korinthe komt. Vers 1. Daarna verliet hij Athene en kwam tot Korinthe. En dan volgt dat hoofdstuk 18 waar je kan lezen hoe die eerste gemeente in Korinthe werd gesticht. Dat was dus het eerste bezoek. Maar als hij in hoofdstuk 2 vers 1 zegt, dit heb ik mij stellig voorgenomen niet weder in droefheid tot u te komen. Dan is hij dus tussen dit bezoek waarin hij in Handelingen 18 vers 1 de gemeente van Korinthe stichtte en het schrijven van deze tweede brief, is hij dus een keer in droefheid toch maar naar Korinthe gegaan. En hij schrijft dit met als ware de wetenschap, ik zal weder tot u komen en ik hoop niet, zoals de tweede maal, nu wederom in droefheid tot u te komen. Die tweede keer dat hij kwam, dat was dat korte bliksembezoek, ging hij dus in droefheid naar hen toe, want het lag hem zwaar op de maag en hij zag geen andere uitkomst dan maar zelf te gaan. Dat hij dus drie keer totaal in de gemeente van Korinthe is geweest. De eerste keer in Korinthe om de gemeente te stichten. De tweede keer een kort bezoek. En de derde keer na het schrijven van deze tweede brief lees je ook in hoofdstuk 12. 2 Korinthe 12. Vers 14. 2 Korinthe 12 vers 14. Zie, het is nu de derde maal dat ik gereed sta tot u te komen. En als er een derde maal is, is er ook een eerste maal en een tweede maal dat hij er is geweest. Maar het is nou de derde maal. Na het schrijven van deze brief zegt hij van, als hij deze tweede brief schrijft van, ik sta gereed om voor de derde maal tot u te komen. En ik zal u niet lastig vallen, want het is mij niet om het uwe, maar om uzelf te doen. Immers, kinderen behoren niet voor hun ouders te sparen, maar ouders voor hun kinderen. En verder kan je nog aan toevoegen, hoofdstuk 13, vers 1, 2 en 3, waar staat, vers 1, dit is nu de derde maal dat ik tot u kom. Op de verklaring van twee getuigen of van drie zal iedere zaak vaststaan. Ik heb hen, die vroeger in zonde geleefd hebben, en al de overigen vooraf gewaarschuwd, en waarschuw hen nog, evenals toen ik de tweede maal bij u was. Thans uit de verte dat ik, als ik nog eens kom, dus voor de derde keer, niets zal ontzien. Gij zoekt nu eenmaal het bewijs dat Christus in mij spreekt, die te uwe opzichten niet zwak, maar onder u krachtig is. Nou, ze zocht het bewijs, hè, dat hij namens Christus sprak en Christus in hem sprak. Maar het gaat nu in feite over dat hij zegt van, dit is nu de derde maal dat ik tot u kom. En dan spreekt hij vers 2 over, evenals toen ik de tweede maal bij u was. Hij is dus een tweede keer geweest. Ja, dat is na het schrijven van de eerste Korinthebrief. Heeft hij dus een kort bezoek gebracht. En dat kort bezoek, dat zegt vers 2 ook, ik heb hen die vroeger in zonde geleefd hebben en al de overigen vooraf gewaarschuwd en waarschuwd hen nog. En evenals toen ik de tweede maal bij u was, dan uit de verte dat ik, als ik nog eens kom, niets zal ontzien. Hij heeft niets ontzien toen hij de tweede maal kwam. En dat was eigenlijk een vrij hard bezoek. Ook een vrij heftig bezoek. Ja, ondanks dat ingelaste bezoek, dat plotselinge bezoek, loste dat het conflict helemaal niet op. En je ziet ook, het bracht heel veel droefheid met zich mee voor Paulus. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 2 vers 1. Het bracht droefheid met zich mee. En je zou kunnen zeggen, bedroefd en gedesillusioneerd keerde Paulus van dat korte bezoek in Efeze terug. De volgende stap die Paulus nam en ook wel nemen moest was dat hij een hele ernstige brief toeschreef. Vanuit Efeze. Een hele ernstige brief. Het is bekend dat Titus die brief naar Korinthe heeft gebracht, samen met iemand anders, waarvan we de naam niet weten. Die brief, die ernstige brief die hij toen schreef, lees je erover in 2 Korinthe 2, vers 3 en 4. En vergis je niet, dat is als hij over een brief, over die brief spreekt, heeft hij het niet over de eerste Korinthebrief. Hij schrijft in vers 3. En nu was dit juist de bedoeling van mijn schrijven, dat ik bij mijn komst niet droevig gestemd zou worden door hen, over wie ik mij moest verblijden. Immers, ik vertrouw van u allen dat mijn blijdschap ook uw aller blijdschap is. Want in zware druk en beklemdheid des harten heb ik onder vele tranen u geschreven. Niet opdat gij zoudt bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zoudt kennen die ik in overvloedige mate voor u koester. Hij schreef dus een hele pittige brief, een hele ernstige brief. Dat kan je ook opmaken uit hoofdstuk 7. Dan schrijft hij ook weer, haalt hij die brief aan. Een brief die we helemaal niet kennen. Een brief die verloren is gegaan. Hoofdstuk 7, vers 8. Want al heb ik u door mijn brief bedroefd. Ja, dat is dus een brief die wij niet kennen. Heb ik er geen spijt van. Mocht ik er spijt van gehad hebben, ik zie dat die brief u, indien al, dan toch slechts tijdelijk bedroefd heeft. Thans verblijdt het mij niet dat gij bedroefd zijt geworden, maar dat de bedroefdheid u tot inkeer heeft gebracht. Want gij zijt bedroefd geworden naar Gods wil, zodat gij geenerlei nadeel van ons hebt geleden. Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de bedroefdheid der wereld brengt de dood. Want zie toch, wat juist deze ervaring van droefheid naar Gods wil u gebracht heeft. Welk een ernst, meer nog verontschuldiging, verontwaardiging, vrees, verlangen, ijver, bestraffing. Gij hebt in allen delen doen blijken dat gij zuiver stond in deze zaak. Daarom, indien ik u al geschreven heb, dan was het niet om hem die onrecht begaan of hem die onrecht geleden had, maar opdat uw zorg voor ons bij u openbaar zou worden voor het aangezicht Gods. Ja, dat is dus een schrijven, een brief, die wij niet kennen. Ook in hoofdstuk 12, vers 18, wordt er naar verwezen. Hoofdstuk 12, vers 18. En daar lees je dan over die broeder, die wiens naam we niet kennen, en Titus die brief hebben gebracht. Vers 18. Ik heb Titus verzocht te gaan en die broeder met hem medegezonden. Heeft Titus zich dan ten koste van u bevoordeeld? Hebben wij niet, Titus en ik, hebben wij niet in dezelfde geest, in hetzelfde spoor, het spoor des geloofs, gewandeld? Nou, Titus werd dus gestuurd en Titus was bereid om die brief die wij niet kennen, om die te brengen en natuurlijk niet alleen de brief te brengen en voor te lezen, maar ook de inhoud van die brief nog eens nader uiteen te zetten en te verklaren en op te roepen dat de Korintiërs naar Paulus moeten luisteren en dat het ernst is en Paulus die kan gebruik maken van zijn apostelschap. En we zitten nog wel, dat moeten we goed beseffen, in de handelingentijd. En als men zulke zonde, openbare zonde beging, dan herinner ik er maar aan het apostelschap van Petrus, waar het apostelschap, waartoe hun dat eigenlijk een soort macht gaf, waar Christus al van sprak. Ja, we weten wel van Ananias en Safira, die vielen dood neer. En je ziet ook in de Korinthebrieven terugkomen dat er niet weinigen ontslapen zijn, vanwege die openbare zonden die plaatsvinden en alles wat er maar misging in die gemeente van Korinthe. Dus als Paulus zegt van, ik zal niets ontzien in 2 Korinthe 13 vers 2 en vers 3, niets ontzien, gij zoekt nu eenmaal het bewijs dat Christus in mij spreekt, ja dan moet je oppassen. Met Christus valt niet te spotten. Ook met de persoon van Paulus en Petrus allemaal wel. Maar zodra ze staan in het apostolische ambt waar ze in zijn geplaatst, dan valt niet met hem te spotten. En Titus, die treedt dus echt wel op. Samen met die broeder waarvan we de naam niet kennen. En heeft hij dus Korinthe bezocht. Ja, vermoedelijk is die brief gericht rechtstreeks aan de oppositiepartij in Korinthe. Nou zijn er sommige uitleggers, dat wil ik u niet onthouden, die zeggen, nee, die korte brief is niet verloren gegaan, maar die brief die is opgenomen in deze tweede Korinthebrief en hoofdstuk 10, 11, 12 en 13 is eigenlijk de inhoud van die ernstige brief die Paulus met Titus gestuurd heeft aan de gemeente van Korinthe. Nou, de meeste uitleggers, ook ikzelf, geloven dat niet. De bewijslast die daarvoor geleverd wordt, is overtuigd niet en is maar heel dun. En het is niet zo dat je dat nou uit die hoofdstukken volgens mij en volgens vele anderen kan opmaken. Wij hebben die ernstige brief die Paulus stuurde, die bezitten we niet. Maar we weten wel dat Paulus heel erg benieuwd was hoe die ernstige brief zou vallen in de gemeente van Korinthe, hoe dat zou uitpakken. En hij maakte zich er heel veel zorgen om wat die brief zou uitrichten daar in de gemeente van Korinthe. Of mensen zich daarop zouden bekeren, op die oproep tot bekering zouden ingaan of niet. En hij verlangde daarom ernaar dat hij spoedig weer Titus zou mogen ontmoeten en dat Titus hem verslag zou uitbrengen van wat er geschied was dan met die brief in de gemeente van Korinthe. Wij weten dat door de vervolging, ja, Paulus wilde heel lang eigenlijk in Efeze blijven en hij moest ook in Efeze blijven vanwege die enorme tegenstand die hij van de zilversmeden kreeg. Maar we weten dat die zilversmeden eigenlijk, laten we zeggen, naar de mens daar toch overwonnen hebben. Want er kwam een vervolging op gang onder de overheid. En ja, Paulus moest daardoor Efeze vroegtijdig verlaten, gedwongen verlaten. Dat lees je ook in Handelingen 20. Hij is dan totaal 3 jaar in Efeze heeft hij verbleven en heeft hij dagelijks gesproken. Maar je leest in hoofdstuk 20 van Handelingen, hoofdstuk 20 vers 1. Daar lees je dan wat Paulus dan doet. Na hoofdstuk 19, waar heel dat geschil met Demetrius de zilversmid en de zilversmede in de feest tot een hoogtepunt komt, staat er, hoofdstuk 20 vers 1, nadat nu de opschudding was bedaard, riep Paulus de discipelen tot zich en sprak hen bemoedigend toe. Daarop nam hij afscheid en begaf zich op reis naar Macedonië. Je ziet, Paulus neemt dan afscheid en hij vertrekt en hij reist dan noordwaarts naar Macedonië. Als u het huidige Griekenland en Turkije voor u ziet, met de Egeïsche Zee daartussenin, zien we dus dat Paulus vanuit Efeze noordwaarts gaat reizen in het huidige Turkije, om op de plaats waar de Egeïsche Zee eigenlijk overgaat in de Bosporus, een kleine zeestraat, hè, van de Zwarte Zee en de Egeïsche Zee, die zeestraat, de Bosporus, ligt tussen Turkije en Griekenland in en maakt de oversteek heel kort, net zoals bij ons hier het nauw van Calais, tussen Frankrijk en Engeland, zoals de Bosporus ook eigenlijk, maar een hele kleine zeestraat. En hij komt dan aan eigenlijk bij de kustplaats waar hij de oversteek makkelijk kan maken. Hij gaat dus uit Efeze, vertrek je naar het noorden, in Turkije gaat hij steeds hoger, 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 waar hij kan oversteken, de zeestraat over kan streken, en dan komt hij aan in Troas. En in Troas, daar vindt hij dan opeens dat hij het evangelie daar kan prediken. Hij vindt er een open deur die de Heer hem geeft. En hij predikt daar ook kort het evangelie. Dat lees je ook in 2 Korinthe 2. Hij vertrekt dus uit Efeze, gaat naar het noorden, wil naar Macedonië. En hij komt dan aan in Troas. En Troas ligt in het huidige Turkije nog steeds. Maar helemaal aan die zeestraat van de Bosporus. 2 Korinthe 2 vers 12. Toen ik nu te Troas was gekomen om het evangelie van Christus te prediken en mij een deur geopend was in de Here, heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik mijn broeder Titus niet aantrof. Doch ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië. Je ziet, hij heeft geen rust. Hij komt in Troas, predikt daar het evangelie, de Heer geeft hem een geopende deur. En nadat hij dat gedaan heeft, dan zou je kunnen verwachten, dan blijf je toch een tijdje in Troas. Nee, dat doet hij niet. Hij is er niet gerust op hoe het in Korinthe afloopt met die hele zaak. En hij steekt dus over, de Bosporus over, van Troas steekt hij over naar Griekenland, in het noorden, helemaal. En gaat dus reizen, hij komt aan in Macedonië en wil heel Macedonië door gaan reizen om Titus, die naar Korinthe via het land helemaal zo is gegaan, en die zal terugkeren om als het ware Titus tegemoet te gaan. En die zo snel mogelijk te ontmoeten. En omdat ik mijn broeder Titus niet aantrof, had hij misschien in Troas al verwacht. En Titus was daar nog niet aangekomen, denk ik, nou, ik reis hem tegemoet. Hij was er niet gerust op. Hè? Hij was er niet gerust op. En als hij dan oversteekt naar Macedonië, dan heeft in Macedonië hij Titus onderweg ontmoet. En Titus doet hem dan een geruststellend verslag van hoe het afgelopen is in de gemeente van Korinthe. En hoe die brief, die ernstige brief die wij niet kennen, hoe die brief daar is opgenomen onder de broeders en zusters. En hij vermeldt dan dat dat toch ten goede is gekeerd en dat de meesten tot geloof en bekering verder zijn gekomen. Dat lees je weer in 2 Korinthe 7. 2 Korinthe 7. En dan lezen we dat stukje wat we nog niet hebben gelezen van 2 Korinthe 7 vers 6. Vers 6. Maar God die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost waarmee hij vertroost werd bij u, want hij deed ons verslag van uw verlangen, uw treuren, uw ijveren voor mij, zodat ik mij nog meer verblijde. Dus het pakte goed uit, die ernstige brief. En wat hier ook staat, hij werd erdoor getroost. En Titus bracht dus verslag uit aan de apostel Paulus. Dat loopt eigenlijk door, hoor, in heel 2 Korinthe 7. Ook een stuk wat we al hebben gelezen, van vers 8 tot en met vers 12, dat slaan we dan over, vers 13. Daarom zijn we vertroost, vers 13. En bij de troost die ons ten deel gevallen is, zijn wij meer dan verblijd over de blijdschap van Titus, daar zijn geest door u allen verkwikt is. Want als ik bij hem enige mate over u geroemd heb, dan ben ik niet beschaamd gemaakt, maar gelijk wij ook u in alles de waarheid gezegd hebben, zo is ook ons roemen over u bij Titus waarheid gebleken. En zijn genegenheid gaat des te meer naar u uit, wanneer hij zich u aller gehoorzaamheid herinnert, hoe gij hem met vrezen en beven hebt ontvangen. Het verblijdt mij dat ik in elk opzicht over u gerust kan zijn. Ze hebben dus Titus met vrezen en beven ontvangen. En ja, Titus heeft dus verteld over de gehoorzaamheid waarmee de Korintiërs tot gehoorzaamheid waar ze toe kwamen. En ja, ondanks dat Paulus en Titus er geen blad voor de mond genomen hebben, ze hebben hen in alles de waarheid gezegd. En ze hebben het gewoon gezegd waar het op stond en waar ze mee speelden. En ze speelden met de dood. Ja, en dat wisten ze wel, diep in hun hart. En daardoor luisterden ze. En ze kwamen dus best wel onder de indruk van Paulus' apostelschap. Ja, toch moeten we ons wel realiseren dat ondanks een heel belangrijk deel van de gemeente van Korinthe luisterde en gehoorzaam werd en zich bekeerde, er toch ook een deel van de gemeente van Korinthe zich bleef verzetten tegen de apostel Paulus en tegen Titus. En dat die oppositie, niet stopte. Hè? En dat een aantal toch volharden in die strijd tegen Paulus en zijn medewerkers. En daarom vind je ook in deze brief, de 2e Korinthebrief, de hoofdstukken 10, 11, 12 en 13, waar Paulus niet alleen zijn apostelschap moet verdedigen, maar dat hij ook deze mensen ontmaskert en laat zien wie ze in werkelijkheid zijn. De reden waarom dus Paulus de 2e Korinthebrief schreef, die wij hier hebben, heeft dus te maken dat hij aan de ene kant verblijd is als hij dan Titus ontmoet, die een verslag doet hoe die ernstige brief ontvangen is, dat hij dus daarover verblijd is en getroost is, gerustgesteld is, en dat hij daarom hen ook een brief stuurt, maar hij doet dat eigenlijk met een aantal redenen. Hij gaat aan in de eerste hoofdstukken, gaat hij nog eens uiteenzetten wat volgens hem de dienst in het evangelie is, welke kenmerken een christelijke arbeider moet kenmerken, en wat christelijke dienst in de praktijk inhoudt, aan welke regels het moet voldoen. Dat doet hij eigenlijk in hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5 en 7. Daarin krijg je twee hoofdstukken, de hoofdstukken 8 en 9, waarin hij nog eens nu de weg wel vrij ziet om nog eens bij hen aan te dringen dat die gift er moet komen, dat die inzameling er moet komen, dat ze wekelijks iets moeten wegleggen van hun verdiende geld als een soort gift aan de armen van Jeruzalem. Daar gaan twee hoofdstukken gaan daar aan op. Dat is hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9. Maar het gaat over de inzameling voor de armen van Jeruzalem. Een inzameling waar we al van hebben gezien dat hij dat organiseerde in alle grote gemeenten die had gesticht. Zowel in Klein-Azië, in Turkije, als in Griekenland, als zelfs in Rome. Iedereen wekt hier op om gezamenlijk een grote gift te geven, die hij dan persoonlijk met medewerkers inderdaad naar Jeruzalem heeft gebracht. Daar is dus ook heel belangrijk. Daar gaan dus twee hoofdstukken op, 8 en 9. En daarna de hoofdstukken 10, 11, 12 en 13, waarin hij geen blad voor de mond neemt, zijn apostelschap en de autoriteit die hij heeft aan de ene kant verdedigt, maar ook deze schijnapostelen aan de kaak stelt en ontmaskert. Ja, want als hij dat niet doet, en ze gaan maar door om een andere evangelie te brengen, en een andere Jezus, en een andere geest in een andere geest te prediken, ja, dan worden ze van de loutere, eenvoudige toewijding aan Christus afgetrokken. En ja, dat is heel gevaarlijk. Dus hij moet optreden. En dat doet hij dus ook in die hoofdstukken 10, 11, 12 en 13. Ja, waar schreef Paulus de tweede Korinthebrief? Ja, ergens in Macedonië. Vermoedelijk, er zijn een aantal steden, want je zal niet overnachten. Je zal maar een keertje overnachten onderweg, ergens in Macedonië. Maar Paulus reisde ongetwijfeld van plaats naar plaats. Dan lagen er drie plaatsen in Macedonië, in het noorden van Griekenland, langs de kust. Waar Paulus ook gemeenten had gesticht. En dat was Filippi, Berea en Thessalonica. Die drie gemeenten lagen daar. Vermoedelijk heeft hij het uit Filippi, want Filippi was een grote gemeente, lag na zijn hart. Vermoedelijk heeft hij hem vanuit Filippi, dat neemt iedereen wel aan, vanuit Filippi de brief geschreven. Maar het kan net zo goed, zegt ook iedereen, Berea zijn geweest, of net zo goed Thessalonica zijn geweest. En misschien wel ergens tussenin. Maar uit Macedonië, uit die landstreek, uit die provincie, heeft hij dus deze brief wel geschreven. Vermoedelijk in 55 na Christus. Maar het kan ook 56 na Christus zijn geweest. Of 54 zijn geweest. Omstreeks die tijd, ergens in de winter, zal het wel geschied zijn. Want het reizen in de winter werd zo bemoeilijkt in die tijd, dat je dan ja, eigenlijk moest overwinteren in een plaats. En hij heeft dus oponthoud gehad door de winter, ergens in Macedonië, waarschijnlijk in Filippi, waar hij dus de tweede Korinthebrief schreef. En waar hij schreef van, ik kom eraan, ik kom naar jullie toe. He, zoals hij in hoofdstuk 13 bijvoorbeeld schrijft, dit is nu de derde maal dat ik tot u kom. He, kom eraan. En dat alvast aankondigt. Ja, het is natuurlijk niet gemakkelijk, laten we heel eerlijk zijn, om aan de hand van al deze teksten, en dat zijn er niet zoveel, we krijgen niet zoveel informatie, samen met de handelingen, er een beetje uit op te maken waar en hoe en wanneer Paulus exact dan zijn brief heeft geschreven. En welke brieven hij heeft geschreven. Maar vermoedelijk, dat kan je toch wel uit de teksten allemaal opmaken die hebben we gelezen, heeft in totaal Paulus aan de gemeente van Korinthe 4 brieven geschreven. 4 stuks. Terwijl er maar 2 in onze Bijbel staan. Maar hij heeft een 4 geschreven. Dat is wel duidelijk. We weten ook hoeveel keer hij minimaal in Korinthe is geweest. 3 keer. Dat maken die teksten ook wel duidelijk. Hij is er 3 keer geweest. Als we alles nou eens op een rijtje zetten, dat is toch wel goed om te doen, dan weten we dus dat Paulus zijn initiële bezoek bracht aan de stad Korinthe, waarbij dus de gemeente van Korinthe ontstond. Dat is dus de eerste keer dat hij in Korinthe kwam. Handelingen 18 vers 1 geeft daar verslag van, maar bijvoorbeeld ook in de eerste Korinthebrief hoofdstuk 2. Laat dat maar lezen. 1 Korinthe 2. Want toen hij die gemeente stichtte, zegt hij: ook ben ik, toen ik bij u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Hier wijst hij dus naar de allereerste keer dat hij daar kwam. Daarna, nadat hij er was geweest, schreef Paulus een brief, de eerste brief. Maar die brief is niet de eerste Korinthebrief. Die brief, die hebben we niet. Die brief is verloren gegaan. Want in de eerste Korinthebrief heeft hij het over een brief die hij al geschreven heeft. Nou, als dat een brief is die hij al geschreven heeft, is 1 Korinthe eigenlijk niet 1 Korinthe, maar is eigenlijk de tweede Korinthebrief die hij schreef. Dat lees je in hoofdstuk 5 van 1 Korinthe. 1 Korinthe 5, vers 9. Ik schreef u reeds in mijn brief dat gij niet moest omgaan met hoereerders. Ik schreef u reeds in mijn brief. Ja, dus niet 1 Korinthe. Dat is dus de allereerste brief waar die gestuurd heeft. En de eerste Korinthebrief is dus eigenlijk de tweede Korinthebrief. Om het eventjes maar op een rijtje te zetten. Verder weten we dat de eerste Korinthebrief, die wij hier hebben in handen, eigenlijk een antwoord is op een brief die de Korintiërs aan hem schreven. Hij schreef een brief, die wij niet kennen. Daarop schreef de Korintiërs hem een brief. Een brief met vragen. Ja, dat weten we ook, want als je in hoofdstuk 7 kijkt van 1 Korinthe, hoofdstuk 7, daar wordt ook aan die brief gerefereerd, die hij dus ontving van de Korintiërs. 1 Korinthe 7 vers 1. Wat nu de punten betreft waarover gij mij geschreven hebt. Dus hij schreef niet alleen een brief aan ze, hij kreeg ook een brief terug. Met allemaal vragen, met allemaal punten. Een puntenbrief, hè? Waar ze allerlei vragen aan hem stelden. En dus eigenlijk is deze eerste Korinthebrief die wij hier in handen hebben als 1 Korinthe, is dus eigenlijk een puntsgewijs antwoord geven op al die vragen die in die brief stonden, die de Korintiërs aan hem stuurden. Dus Paulus beantwoordt die vragen die de Korintiërs hebben met een tweede brief, die in onze Bijbel is opgenomen als 1 Korinthe. Het lost, hebben we al gezien, deze eerste Korinthebrief, lost het probleem niet op. En al die toestanden op, waar Paulus al in de eerste Korinthebrief eigenlijk ons over verwittigt, wat er allemaal in die Korinthebrief, wat er allemaal in de gemeente van Korinthe speelt. En dat heeft hij ook nog niet alleen begrepen uit de vraagstelling van deze mensen, maar ook uit de mensen die dus deze brief van de Korinthiërs aan hem hebben gebracht. Heeft hij dus uit de eerste hand, en we weten ook wie dat was, dat hebben we gelezen in 1 Korinthe 16. 1 Korinthe 16. Waar staat, in vers 15, nog een verzoek, broeders, gij weet van het huis van Stefanus, dat het een eersteling van de Gaaien is en dat hij zich ten dienste van de heiligen gesteld hebben, stelt u dan ook onder zulke mensen onder ieder die medewerkt en arbeidt. Ik verblijd me over de komst van Stefanus, Fortunatus en Agaicus. Ja, deze drie, die brachten dus die brief die de Korintiërs aan Paulus stuurde. En de eerste Korinthebrief is dus een antwoordbrief op die vragenbrief van de Korintiërs. We weten dus, dat hebben we vandaag onderzocht al aan de hand van de tweede Korinthebrief, dat Paulus dus een kort bezoek daarna heeft gebracht aan Korinthe vanuit Efeze, rechtstreeks. om de zaak, om het conflict waar hij van hoorde, om dat toch recht te zetten. Maar dat haalde in feite niks uit. Hè? We hebben het gezien in 2 Korinthe 13, vers 1 en 2. Dit is nu de derde maal dat ik tot u kom. Op de verklaring van twee getuigen of van drie zal iedere zaak vaststaan. Ik heb hen die vroeger in zonde geleefd hebben en al de overigen vooraf gewaarschuwd en waarschuw hen nog. Evenals toen ik de tweede maal bij u was. Dat is die tweede maal dat hij bij hem was. Ja, dat hij een kort bezoek aan hem bracht. En ja, hen niet zag. Maar dat was een kort, heftig bezoek. Rechtstreeks aan de Corinthiërs. Maar dat, ja, dat pakte toch niet goed uit. Die oppositie toen hij weg was, hebben toch de overhand gekregen. En wisten iedereen te begeisteren. En een oppositie ontstond tegen de apostel Paulus. Toen schreef Paulus daaroverheen een ernstige brief. Het hield in zijn hart vast. Hij kon moeilijk nog een keer voor een kort heftig bezoek naar Korinthe toe gaan. Hij kon alleen maar Titus bereid vinden. Met iemand anders waarvan we de naam niet kennen. Om naar Korinthe te gaan. Kunnen we daar gissen, maar we weten zijn naam niet. Maar Titus trad dus op met die brief van Paulus in de hand. En hij trad dus ernstig op. En men gehoorzaamde dus. Hè. En die ernstige brief, daar hebben we heel veel van gelezen, is dus eigenlijk de derde brief die Paulus schreef. Dus eigenlijk de derde Korinthebrief. Lees daarvan in 2 Korinthe 7 vers 8. We hebben heel veel teksten gelezen, maar laten we nog maar eens lezen. 2 Korinthe 7 vers 8, die ernstige brief. Maar die zegt in vers 8, want al heb ik u door mijn brief bedroefd, ik heb er geen spijt van. Ja, Titus vers 6, die nam me mee. Die heeft er later verslag van uitgebracht hoe die brief viel. En hoe Titus dus het ervaren heeft en op moest treden enzovoort enzovoort. Ja, na het verslag van Titus over de uitkomst dus van die brief, schrijft dus uiteindelijk Paulus de vierde brief, die in onze Bijbel is opgenomen als de tweede Korinthebrief, omdat die andere twee brieven verloren zijn gegaan. Een vierde brief waarin hij dus aan de ene kant de christelijke dienst uitlegt van waar die aan moet voldoen. En dat is hoofdstukken 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Daarna, omdat hij gerustgesteld is dat die ernstige brief goed is uitgepakt en Titus goed is opgetreden daar, schrijft hij dan over de inzameling voor de armen van Jeruzalem in hoofdstuk 8 en 9. En daarna pakt hij eigenlijk die oppositie hard aan in de hoofdstukken 10, 11, 12 en 13. En dat is meteen de structuur van de tweede Korinthebrief. Ja, dat is dus de hele entourage rondom deze tweede Korinthebrief. En ja, dan zullen we misschien wel denken, ach, dat speelde alleen maar toen, hè, dat er zo'n weerstand kwam tegen de arbeiders, Paulus en zijn medewerkers van in het evangelie. Ja, dat is in onze tijd heus niet anders. En daarom is het ook goed om 2 Korinthe nog eens goed te lezen en na te denken. Dus over die drie onderwerpen die Paulus hier behandelt in grote hoofdstukken. Waar het eerst gaat over waar moet nou christelijke dienst aan voldoen? Wat is nou christelijk werk, christelijke arbeid in de wijngaard des Heren? Dat is heel goed om te doen. En daarna gaat het dus over, en hoe staat het dan met onze portemonnee? Hè, ten aanzien van dat God de blijmoedige gever lief heeft. Hè? En dat onze portemonnee niet dicht kan blijven in de arbeid des Heren. En daarna moeten we ook uitkijken voor de mensen die wel hele mooie babbels hebben, maar waar eigenlijk niks van klopt, omdat ze een andere Jezus prediken, een andere evangelie en een hele andere geest uitademen en verkondigen.